welkom bij Area 45, de podcast over logopedie. Ik ben Tom.
En ik ben Rachel. Samen hebben we het met onze gasten over topics die ons informeren,
ons kritisch laten nadenken en de kracht van ons beroep laten zien.
Het doel is duidelijk. Hulpverleners binnen en buiten ons werkveld met elkaar verbinden.
Hey.
Hey.
Bon, hoe is het met u? De clichévraag.
Ga je weer zo'n cliché? Ik heb het de vorige keer gesteld. Goed, lekker gegeten. Mijn buik is het vol. Mijn buik is het vol.
Fijn.
Ik ben er heel wel klaar voor vandaag.
Alright, kijk goed. Ja, een pittig topic, hè?
Ja.
Waar we naartoe gaan.
Ja.
Facialis
parese. Ja, bijna in koor gezegd.
Ja. Wat zegt het bij u?
Ik heb dus twee mensen in mijn omgeving gehad die dat zo tijdelijk gehad hebben. Dus dat is wel iets dat...
Tijdelijk?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, alle twee door een virus.
Ah.
Ja. En bij de ene is er wel echt nog redelijk veel... Ja, hoe zeg je dat? Restverschijnsel.
Schade.
Ja, dat je wel echt nog ziet. Met de andere iets minder. Ja, dus dat is eigenlijk niet zo ver van mij gebeurd. Maar voor de rest heb ik nog nooit in aanraking meegekomen in de praktijk.
Nee, je merkt toch. Ook al is dat, denk dat je in doelgroep best klein is.
Ja.
Denk ik. Ik weet ook in de opleiding dat we daar zeker wel stukken rond gezien hebben, want dat is zo binnen het vaak neurogene communicatiestoornis. En dat werden alle tips en zo wel eens een keertje aangehaald. Maar toch zitten ze af en toe inderdaad mensen in je omgeving die dat zo plots...
Ja.
En ik moet toegeven, vooral zo de oudere mensen. Ik weet dat mijn opa er ooit eens had gehad toen hij nog leefde. Verder van de jongeren heb ik dat... Mensen die jonger zijn, hebben dat nog zelf in mijn omgeving niet echt meegemaakt.
Bij mij was het dus iemand die dat, denk dat hij op dat moment 34 was of zo. Ja.
Ah ja, wel, ik ga liggen. Ik ook iemand. Maar door eigenlijk overmatig drankgebruik.
Oh.
Maar heel die motoriek is echt, ook in dat gezicht, die zijn houding is ook plots helemaal veranderd. Blijkbaar door overmatig drankgebruik.
Mm-hmm. Kunnen we straks ook iets vragen aan onze gast?
Ja, absoluut. Het is dat. Goed.
Oké, okay, we gaan beginnen.
Yes, doe maar.
Aan kennis en expertise geen gebrek vandaag. Onze gast aan tafel behaalde in het jaar 2000 haar masterdiploma aan de KU Leuven en ging kort nadien aan de slag als docente aan de Artevelde Hogeschool, waar ze intussen al 21 jaar doseert binnen het vakgebied neurogene communicatiestoornissen.
Daarnaast volgde ze ook tal van opleidingen, waaronder mimetherapie. Ze doet mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken en deed haar bijdrage bij het uitbrengen van de Dizamix. Welkom, Lisbeth de Smet.
Dank u.
Dank je wel dat jij hier wilt zijn.
Dank voor de uitnodiging.
Het was mijn bang hartje, hè. Toen we het u vroegen.
Tja, ja.
Nu zijn er nog een schepje bovenop aan het doen, toch?
Een beetje de controle afgeven misschien, hè. Jullie hebben de controle over de vragen die jullie stellen misschien vandaar.
Dat is grappig. Als we dat vragen aan mensen die best veel expertise en ervaring hebben, zoals u, dat zijn dan vaak ook de mensen die zo daar heel... Ja, toch iets met een banger hart naartoe gaan dan anderen, merk ik.
Dat is waar.
Toch, hè?
Ik vind dat ook.
Misschien ook omdat als je expert genoemd wordt, dat je zelf ook wel beseft... Hoe meer dat je over iets weet, dat je ook beseft hoe complex het is. En dat je heel veel nog niet weet. Misschien daarom.
Dat denk ik ook wel.
Dat is toch iets dat soms... Dat frustreert mij soms. Dat je zo over één bepaald onderwerp zo heel veel wil weten, maar dat ook niet lukt. Je kunt niet alles weten, hè.
Nee,
inderdaad. Okay.
Ik was ook een beetje onzeker toen ik de jaartallen zei, want ik was ook naar u aan het kijken van, ben ik hier iets verkeerd aan het zeggen? Want het klopt allemaal.
Ja, oké.
Want je had eerst je bachelor gedaan en dan geschakeld voor een master, hè?
Ja, dat was nog eigenlijk voor de huidige structuur van bachelor en master. Maar ik heb eerst 3 jaar hogeschool gedaan, dus dat was graduaat in de logopedie. En daarna heb ik dan mijn universitaire opleiding gedaan aan de KU Leuven. En dat was toen nog gewoon instappen in de tweede licentie.
Ah, ja.
En dat, excuseer, de tweede kandidatuur. Mm-hmm. En dan nog 2 licentiejaren. Dus ik heb er in totaal 6 jaar over gedaan. Dus dan ben ik eigenlijk in 97 afgestudeerd aan de hogeschool. En dan in 2000 aan de KU Leuven als master. Mm-hmm. Voilà.
En dan eigenlijk kort daarna begonnen meteen in Artevel.
Ja, eigenlijk al in 2001 ben ik dan gestart, okay, deeltijds aan de Artevelde Hogeschool binnen neurogene communicatiestoornissen in combinatie met praktijk op een dienst, een neurologische dienst, Maria Medelaars in Gent. Ja. Ja, dus eigenlijk, okay, van bij het begin heb ik die combinatie gedaan.
Ah, okay. Ja. Met Frank Pamelaere dan? Of
ja, dat is op dezelfde, ja, dienst van Frank. Ah, ja. Dus we hebben een beetje, okay, hetzelfde combinatiepakket, ja, altijd gehad.
Oké. Okay. Ah, interessant. En komen we eigenlijk ook wel redelijk snel bij onze eerste vraag. Hè? Want hoe ziet het dan nu, uw doorsneeweek, eruit?
Ja, dus ik combineer nog altijd onderwijs en praktijk. Dus nu werk ik 3 dagen in de week binnen de Artevelde Hogeschool en 2 dagen in de week praktijk. Mm-hmm. En dat is nu op dit moment uitsluitend met patiënten met perifere aangezichtsverlamming. En binnen mijn opdracht in de Artevelde Hogeschool heb ik altijd inderdaad lessen gegeven, practica en theorie in neurogene communicatiestoornissen en dysfagie. En dan ook bachelorproeven, stagebegeleiding. En ik geef ook de specialisatieopleiding mimetherapie.
Hmm. Ja.
Sinds een aantal jaren. Maar dus nu, de laatste 2 jaar, is mijn lesopdracht grotendeels vervangen door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
Okay.
Binnen aangezichtsverlamming dan terug. Ja. Dus alles staat momenteel al heel erg in het teken van aangezichtsverlamming.
Dat is wel uw dada, zo hè?
Ja, dat is stilletjes zo geëvolueerd. Mm-hmm.
En zo'n deel, zo neurogene communicatiestoornissen, van waaruit is die interesse bij u gegroeid dan? Was dat in de opleiding gestart of was dat echt na de opleiding dat je dat pas hebt?
Toen ik voor de keuze stond om een richting te kiezen in het zesde middelbaar, was dat voor mij niet zo evident, omdat ik had heel veel dingen die ik wel interessant vond. Maar uiteindelijk ben ik bij logopedie beland, omdat het ook wel een beetje de mix was van het wetenschappelijke en ook het met mensen bezig zijn, klopt, en iets doen voor mensen. En toen had ik vooral interesse in kinderen met gehoorproblemen. Ik had ook een dagje meegelopen op een revalidatiecentrum en dat sprak mij wel aan. Maar dan tijdens de opleiding ontdekte ik neurogenen en had ik wel onmiddellijk een beetje mijn hart bij verloren. En dan heb ik in mijn derde jaar stage gedaan in een revalidatiecentrum in Frankrijk, Centre de Rééducation in Saint-Saëns, waar mensen met neurologische schade revalideerden. En ik had ook mijn scriptie toen binnen neurogenen. En dan heb ik tijdens mijn masteropleiding nog even gehoor verkend. Heb ik ook een thesis gedaan rond gehoortoestelaanpassing, ruisonderdrukkingsalgoritmes bij gehoortoestellen. Maar de passie voor neuro bleef. Ja. En dan na mijn opleiding ben ik eigenlijk gestart met de postgraduaatopleiding neurogene. En dan binnen mijn werk in Maria Medelaars kwam ik dan ook patiënten tegen met een aangezichtsverlamming. En ik had ook het gevoel van, wat moet ik daarmee? Want we hadden er niet echt praktische methodieken voor. En dan kreeg ik hier en daar wel tips, wat masseren en wat oefeningsjes doen, wat grimassen. ik deed maar wat, maar...
Vooral zo de spieren echt, terug.
Ja, ik had niet het gevoel dat ik daar evidence-based bezig was. Dat geeft ook niet echt een goed gevoel. Hè. En zo geleidelijk aan ben ik dan gebotst op mimetherapie. En heb ik dan de opleiding tot mimetherapie gevolgd in Nederland.
Oké. Okay. Ja.
En nu geef je die zelf ook?
Ja, dus in Vlaanderen was dat toen heel ongekend. Er waren ook geen mimetherapeuten, 2 denk ik, of eentje maar. En dan heb ik die specialisatieopleiding gevolgd in Nijmegen. En dan geleidelijk wel wat meer ervaring opgedaan. En ook heel veel overlegd ook met Karin Beurtkes, die een fysiotherapeut is in Nijmegen. Die eigenlijk een beetje aan de bakermat staat van mimetherapie. En ook die opleidingen gaf. Ik heb ook samen patiënten gezien. Ik ben soms met patiënten van Gent, ja, complexe casussen, naar Nijmegen getrokken. Nee. En hebben we samen ook patiënten gezien. En op een bepaald moment, ja, voelden we de nood hier ook in Vlaanderen om wat meer mensen die opleiding te laten hebben. Dus er waren ook wel al een aantal Vlaamse logopedisten die naar Nederland gingen om die opleiding te volgen. Maar ik denk dat we toen met een stuk of 10 waren. En dan in overleg met Karin Beurskes hebben we dan besloten om de cursus ook in Gent te organiseren. Dus sinds, denk 2015 geven wij nu samen ook die specialisatie in Gent. Ja, dat is wel heel leuk. En ze heeft gigantisch veel ervaring. Ze is ondertussen met pensioen, maar ze werkt nog altijd in de praktijk en ja... Als ik een vraag had, dan werden die allemaal naar haar gestuurd. En ja, nog altijd is dat wel iemand die mij heel hard inspireert. En...
Iedereen heeft toch zo'n mentor, hè?
Dat is echt, toch iemand dat daar opkijkt ook.
Ja, zeker denk ik in zoiets wat niet standaard binnen uw opleiding zit. Dan moet je ook wel een beetje een beroep doen op mensen die heel veel ervaring al hebben. Hè?
Ja. Is dat iets dat je merkt dat zo meer aan het groeien is? Mensen die die cursussen volgen van mimetherapie?
Ja, toch wel. Want we hebben nu ondertussen, ik kan het nu niet helemaal van buiten zeggen, ik denk 8 cursussen gegeven of 9. Dus aan elke opleiding, er is wel een maximum van een aantal deelnemers van 20. Omdat we ook met mensen, we nodigen ook patiënten en zo uit. En anders wordt dat niet werkbaar. Dus we organiseren elk jaar minstens nu 1 cursus. Dus het neemt wel, het aantal mimetherapeuten in Vlaanderen stijgt elk jaar. Wat ik alleen maar kan toejuichen, want dat maakt dat de doorverwijzing ook makkelijker wordt.
Ja.
En bij welke doelgroep wordt dat meestal ingezet, mimetherapie?
Dat is echt een heel specifieke behandeling voor mensen met een perifere aangezichtsverlamming.
Enkel bij hen?
Ja.
Ja, dat was inderdaad.
Oké. Wacht even. Perifere, dat gaat... Kun je dat gewoon eens even uitleggen?
Ja, dat is juist.
Dat je gewoon in mijn stad...
Voor de mama's. Mijn mama luistert altijd. En ze heeft altijd gezegd, van, je mocht ook altijd een keer vragen om het in mensentaal uit te leggen.
Ja, want er is ook wel heel wat onduidelijkheid. Ja. Ook, zowel bij de bevolking, maar ook zelfs binnen de paramedische en medische, bij de hulpverlening ook. Hè. Dus eigenlijk... Een aangezichtsverlamming in het algemeen ontstaat eigenlijk doordat er iets fout loopt in de bezenuwing, dus de innervatie van je aangezicht. Als je het commando geeft om je ogen te sluiten of te glimlachen, in dat traject van je hersenen het commando tot aan, dus de uitvoering van je spieren. En eigenlijk zijn er grofweg 2 grote groepen aangezichtsverlamming. Dus we spreken van een centrale aangezichtsverlamming of een perifere aangezichtsverlamming. En bij een centrale aangezichtsverlamming, dus als je een opdracht geeft vanuit je hersenen om bijvoorbeeld te lachen, dan vertrekt de commando vanuit je hersenen. Dat commando gaat naar je hersenstam. En vanuit je hersenstam vertrekt dan de aangezichtszenuw. En bij een centrale aangezichtsverlamming is er een probleem in dat eerste stukje. Dus het commando van je hersenen tot aan de hersenstam.
Okay.
Bij een perifere aangezichtsverlamming loopt het fout in het tweede stukje van dat traject. Dus de aangezichtszenuw, en die vertrekt eigenlijk vanuit je hersenstam.
Ja.
En die eindigt eigenlijk bij de spieren in je gezicht. Ja. En die zenuw heeft 3 belangrijke functies. De meest zichtbare als het fout loopt, is natuurlijk de motorische functie. Die ervoor zorgt dat je je wenkbrauwen kan optrekken, een tuitje kan maken, glimlachen. Dan een tweede belangrijke functie is de sensorische functie. Dat is smaak, een deel van je smaak, die bezenuwd wordt ook door die aangezichtszenuw. Dus ook dat kan dan fout gaan bij een perifere aangezichtsverlamming. En het derde is de secretorische functie. Dat betekent de productie van traantjes en
speeksel.
En dus ook dat kan dan uitvallen als die zenuw in het traject beschadigd wordt. En ja, als je kijkt naar de oorzaak, wat al veel mensen denken als je mond scheef staat, is dat je een beroerte hebt gehad. Wat je dan meer verhoudingsgewijs ziet bij oudere mensen. Maar dan gaat het meestal om een centrale aangezichtsverlamming meestal. En bij die mensen zie je dat de mondhoek wat afhangt, maar die mensen kunnen normaal gezien wel nog de ogen sluiten, de wenkbrauwen optrekken. Dus dat is alleen de onderste helft van het gelaat die uitvalt. En bij een perifere aangezichtsverlamming is eigenlijk meestal het volledige traject beschadigd. En de oorzaken daar zijn bijvoorbeeld doordat er een tumor drukt op de zenuw, maar heel vaak ook door een infectie. En daarnaast, dat zijn natuurlijk verworven oorzaken, kan het ook aangeboren zijn, hè, een aangezichtsverlamming, ook perifeer. Ja.
Oké. Okay. Ja, want ik denk wel dat er inderdaad heel veel oorzaken aan de basis kunnen liggen. Want ik zei er net iets van alcohol, maar dat is nu wat er zo gezegd werd dat de oorzaak was. Maar kan dat, omwille van alcohol?
Als je het hebt over een perifere aangezichtsverlamming, dan denk ik niet dat een perifere aangezichtsverlamming op zich kan veroorzaakt worden door alcoholabuse. Mm-hmm. Dus ik vermoed, als je zei, die persoon kon ook moeilijker stappen en zo, dat daar meer aan de hand zal geweest zijn dan alleen een aangezichtszenuw, dat er waarschijnlijk in het hoger motorisch neurontraject, dus in het traject boven de hersenstam, van alles beschadigd zal zijn, waardoor dat er op verschillende plaatsen schade is. En onder andere ook dan aan die bezenuwing. Maar ik vermoed dat het dan waarschijnlijk eerder zal gegaan hebben om een centrale uitval en niet om een perifere aangezichtsverlamming. Mm-hmm. Maar ik ken natuurlijk het verhaal niet helemaal, dus dat is moeilijk om dat volledig helder te krijgen.
Misschien, dat is nu alcohol, maar teruggebruik of zo kan daar dan misschien wel... alcohol is ook wel drugs, maar echt teruggebruik, kan dat dan een oorzaak zijn?
Ja, dat zal hetzelfde verhaal zijn. Hè?
Ah ja, oké. Okay.
Gewoon meer... Allee.
We zijn allemaal eens aan het aftasten.
Ja. Toffe mensen dat jij kent, hè, Tom? Ja. Nu heb jij wel nogal een speciale indruk achter.
Bijvoorbeeld bij ons in het centrum, in het FPC dan in Antwerpen, zijn er heel veel mensen die jarenlang zwaar druggebruik hebben gekend, omdat ze gewoon in zo'n milieu zijn opgegroeid. En dan zie je toch zo die motoriek en hoeveel... Dat is niet enkel zo het mentale, maar gewoon dat zijn motorisch handelen, dat zo'n zware invloed heeft.
Ja. Maar ja, je plicht wel roofbouw natuurlijk op je brein. Als je heel intensief bijvoorbeeld alcohol gebruik hebt, daarvan weet men dat bijvoorbeeld ter hoogte van het cerebellum er wel heel veel...
coördinatie.
Ja, voilà. Dat het ook blijvende schade kan geven die dan neurologische symptomen geeft. Hè.
Ja, klopt.
Okay.
Maar dus ja, dat verschil tussen centraal en perifeel is wel natuurlijk iets wat belangrijk is, ook naar de behandeling. En vaak denken mensen dus dat het om spreken mensen over een attakske, terwijl dat het in de meeste gevallen, zeker als het over perifeer gaat, gaat het om iets anders. Ja.
En hoe komt het dan bijvoorbeeld dat een virus de oorzaak kan zijn?
Ja, er zijn verschillende infecties die kunnen ervoor zorgen dat een zenuw, dat er een ontstekingsreactie komt. En bijvoorbeeld de meest voorkomende oorzaak van een aangezicht... Ik moet het anders zeggen, er zijn eigenlijk heel veel verschillende oorzaken die men kan aantonen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een herpes zoster of de zona. Ja. Hetgene wat
Justin Bieber
heeft gehad, Ramsey Hunt.
Ja.
Maar als men... Of een tumor, hetgeen wat ik daarnet zei. Dus dat zijn allemaal verschillende oorzaken. En als men geen oorzaak kan aantonen, dan spreekt men vaak over een... idiopathische aangezichtsverlamming. En dat is eigenlijk een uitsluitingsdiagnose. Men gaat ervan uit dat bij een idiopathische aangezichtsverlamming, wat in ongeveer 50% van de gevallen de verklaring is, dat er een heractivatie is van een herpes simplus virus. En wat gebeurt er eigenlijk bij een infectie, bij een virus, dan krijg je een ontstekingsreactie en je krijgt oedeemvorming, zwelling, waardoor dat je zenuw die door een heel dun kanaaltje loopt, in een benige structuur loopt, die geraakt ingeklemd. Eigenlijk een beetje zoals een kortsluiting bij een elektriciteitskabel. Dus je krijgt zwelling, je kabel die geraakt ingeklemd en de commando's die kunnen niet meer passeren. Dus, en zo krijg je eigenlijk dan een verlamming.
God.
Begrijp het?
Ja, begrijp het. En is zijn bibel er eigenlijk al? Allee, weet wij eigenlijk al wat
is? Is dat volledig hersteld?
Is dat hersteld?
Ik heb het niet opgevolgd, om eerlijk te zijn. Het was ergens
wel...
Ik
vond het wel knap dat hij dat zo deelde.
Ja, absoluut.
De
ja.
Ik denk dat jullie daar als mensen die daar zoveel mee bezig zijn ook wel... Ja. Want dat lijkt me toch iets dat mensen toch ook weer zo vaak willen verstoppen, hè?
Ja. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk dat er over gecommuniceerd wordt, hè. Want ik ben er wel van overtuigd dat het leren omgaan met... dat daar een heel belangrijke eerste stap ook al is. Inzicht en communiceren over. En als daar zo weinig over geweten is, dan worden mensen heel vaak geconfronteerd met onbegrip, maar ook met foute aannames. Van als je een scheef gezicht hebt, word je ook heel vaak geassocieerd met er moet nog wat meer aan de hand zijn, of worden mensen minder serieus genomen. Ja, concreet, mensen zeggen soms, ja, mijn partner staat naast mij en mijn partner wordt aangesproken en ik niet, omdat men minder serieus genomen wordt.
Je maakt zo heel snel associaties daarbij als je het ziet. En omdat je inderdaad zit er een stuk mee leren leven, dus dan ga ik ervan uit dat een deel herstelbaar is, maar dan toch ook wel een deel gewoon blijvend. Zijn er zaken waar je dan niet meer van kunt herstellen?
Ja, het herstel hangt heel erg af, of de prognose hangt heel erg af van de ernst van de zenuwbeschadiging. Wat ik daarnet zei, die idiopathische aangezichtsverlamming, dus waarbij men eigenlijk geen andere oorzaak vindt, dat is eigenlijk de diagnose die de meest gunstige outcome heeft. En daar weten we dat 75 tot bij kinderen zelfs meer dan 90% tot 100% evolueert zelfs zonder behandeling.
Okay.
En de verklaring daarvoor is, zoals ik daarnet zei, je krijgt een ontstekingsreactie met een zwelling. Mm-hmm. En als die zwelling tijdig ingedijkt wordt en die zenuw terug kan recupereren, dan krijg je terug herstel. Dus een zenuw, ik weet niet of je dat nog herinnert vanuit de neurologielessen, een zenuwbundel is eigenlijk een bundel van axonen. Ja. Dat zijn allemaal kabeltjes. En die zijn omgeven door een soort isolatielaag.
Myeline.
Voilà,
myeline. De myelinisatie.
Voilà.
En een myeline scheden.
Voilà.
Hey. Ik zou gewoon woorden aan het noemen.
Mama, dat is wel keilang geleden. Hè?
Ja, maar je weet het wel nog, hè. En als zo'n zenuw onder druk komt te staan, dan is het eerste wat beschadigd of wat kapot gaat, is die myeline.
Ja.
Dus die isolatielaag.
Ja.
En die myeline, die herstelt zich. Dat kan weken tot maanden duren, maar die kan eigenlijk wel vrij goed terug naar 100% recupereren. Maar als de beschadiging er meer impact heeft gehad en ook de axonen breken, dan gaat dat axon, dus dat kabeltje, gaat afbreken. Dat gaat eigenlijk afsterven in de periferie, dus naar je spieren toe. En dan moet dat terug ingroeien.
Ja.
En afhankelijk van de afstand die dat axon terug moet ingroeien, maar ook afhankelijk van wat er rondom dat axon is gebeurd. Die axonen die zitten mooi in een jasje van bindweefsel en daar rond nog eens bindweefsel, nog eens bindweefsel. Mm. Dat zijn precies allemaal tunneltjes die zeggen waar die axonen naartoe moeten. Als die bundeltjes, dus die kokertjes, bindweefsel, als ook dat beschadigd is en de axon groeit aan een heel langzaam tempo, weet dat axon niet meer altijd goed door de schade rondom in welke richting het moet groeien. En dan zie je soms, in dat geval zie je vaak, dat dan de axon niet meer helemaal terug kan ingroeien in de juiste richting.
Ja. Ja.
En dat de verkeerde ingroei ontstaat.
Okay.
Dus als het alleen myelineschade is, dan noemen we ook een neuropraxie. Dat is de minst ernstige vorm van beschadiging. Dan krijg je, dat is de kans op 100% herstel, zeer reëel. Maar als je in die tweede groep zit, waarbij dat er dus axonschade is, dan is de kans op 100% herstel veel minder groot. En naarmate dat dus de schade groter is rondom, heb je meer kans dus op foutieve ingroei en onvolledig herstel. En dus dat zijn dan de restsymptomen waar jij van sprak. Dat mensen eigenlijk nog altijd asymmetrie vertonen.
Ja.
Maar ze gaan dan ook synkinezen ontwikkelen. Dat zijn foute bewegingen, omdat die axonen dus foutief ingroeien. En hypertonie, dus te veel spanning in het gezicht. En dan daarvan weten we dat die niet, dat niet 100% kan herstellen, maar dat zijn wel mensen die in aanmerking dan komen, zeker in aanmerking komen voor mimetherapie.
Ja. Ook nog zoveel jaar na datum? Ja. Of is er echt een bepaalde duur dat je, als er bijvoorbeeld 5 jaar geleden is, dan kan dat niet meer opnieuw? Kun je daar niets meer mee helpen of zo?
Nee, eigenlijk... natuurlijk, als de zenuwschade dermate is dat de zenuw door is, want ik heb nu die 2 graden gezegd. Je hebt binnen die graad van schade nog veel sub-ernsten natuurlijk, maar de meest ernstige vorm is natuurlijk dat de zenuw door is. En dat ook de buitenste bindweefsellaag van de zenuw kapot is. En dan is alleen chirurgisch hechten nog een optie. Maar als dat niet lukt, of als de zenuw niet recupereert, dan mocht je... Dan kun je niets redden. Maar als er terug zenuwingroei is en mensen hebben bijvoorbeeld hypertonie en synkinezen, dan kan je zelfs na 10 jaar, 15 jaar na datum nog wel heel veel winst boeken.
Okay.
Ja, dus dat is wel iets waar veel mensen... Dat veel mensen niet weten, maar er is een RCT-studie gedaan, dus dat was het doctoraat van Karin Beurskens. En zij heeft eigenlijk een studie gedaan waarbij ze een groep patiënten de behandeling gaf en dan ook een wachtgroeplijst. Mm-hmm. En in de behandelingsgroep zaten ook mensen die bijvoorbeeld 12 jaar... na het ontstaan van de aangezichtsverlamming starten met mimetherapie en effectief ook wel... een significante positieve evolutie maken.
Wauw.
Ja.
Ook als er bijvoorbeeld al therapie geweest is, ik heb al gehoord dat er zoiets als elektrostimulatie bestaat of zo. Ja. Ik weet niet, wat proberen ze daar dan juist mee te doen? En,
dat is een zeer lastige topic nog altijd. een zeer omstreden topic. Elektrostimulatie is eigenlijk een methode die al... heel lang bestaat en vroeger, 50 jaar langer denk ik ook, geleden, intensief werd toegepast, waarbij dat men dus elektrische impulsen geeft om op die manier zenuw en spier te triggeren en te stimuleren. Maar men is daar eigenlijk internationaal heel fel van afgestapt. De therapeuten die 20, 30 jaar geleden mensen behandelden, die zagen bij die patiënten heel extreem synkinezen optreden. En er is dan ondertussen al heel wat geprobeerd om effect of tegeneffect aan te tonen, maar men kan eigenlijk niet de evidentie aantonen voor elektrostimulatie. Het is in heel veel gevallen ook pijnlijk en... steeds meer wordt er aangenomen dat het die synkinezen versterkt. En de reden waarom dat men vroeger die elektrostimulatie intensief toepaste, was omdat men dacht dat de zenuw sneller groeide. Dat was 1 argument, maar dat is achterhaald. Een ander argument dat soms wordt aangehaald, is dat de spieren daardoor niet atrofiëren, waardoor eigenlijk de spier... functioneel houdt. Ja. Maar ook daar heeft men niet kunnen aantonen dat dat op een haalbare manier kan toegepast worden. En we weten ook dat een spier in het gezicht gedraagt zich helemaal anders dan een skeletspier. Mm-hmm. De atrofie die optreedt, die is nog omkeerbaar, zelfs tot een jaar na het ontstaan van de aangezichtsverlamming. Mm-hmm. Dus ook dat is niet echt een argument om elektrostimulatie toe te passen. Dus ja, alle argumenten die vroeger werden aangehaald om elektrostimulatie toe te passen, die zijn weerlegd of achterhaald. Mm. Maar de realiteit is wel dat er ook in Vlaanderen nog wel minder en minder, maar dat er toch nog soms mensen het advies krijgen om elektrostimulatie te starten. Maar wat een beetje een probleem is en een vertekend beeld geeft, heel veel onderzoek in het verleden, rond het effect van elektrostimulatie gebeurde in de acute fase. En we weten dat de grootste groep patiënten zijn die mensen met de idiopathische aangezichtsverlamming, waarvan dat we weten dat 75% en meer beginnend herstel heeft binnen de eerste 3 weken, beginnend herstel, en uiteindelijk 100%. Dus als je die patiënten in je onderzoeksgroep neemt om elektrostimulatie toe te passen en aan te tonen, dan als je hen op hun hoofd laat staan... elke dag, die gaan ook herstellen. Dus de vraag is dan, wat is nog de causale lijst? Allee, het causale verband tussen de gegeven therapie en het resultaat.
Ja.
Maar het blijft een last, een lastige discussie. Hè. Ik had vorige week nog een dame en die was helemaal over haar toer. En die zei, ik werd aangesproken. Die heeft een milde aangezichtsverlamming, waarbij... Allee, ik denk dat jullie, als je haar op straat zou tegenkomen, dat je het niet ziet. Maar ze heeft milde synkinese. En ze zei, ik ben vorige week aangesproken door een man. En die zei, je hebt dat voor gehad, hè. Ik zie dat nu. Ik heb dat ook voor gehad. En je hebt niet de juiste behandeling gehad. Ik heb onmiddellijk het advies gekregen om elektrostimulatie te starten. En ze hebben mij gezegd dat je dat onmiddellijk moet doen en dat je dan 100% geneest. En jij, je bent mismeesterd geweest. En die vrouw was helemaal...
Wat een fijne boodschap.
Komt je daarop om iemand zo aan te spreken?
Ik snap natuurlijk wel dat dat vanuit een goede bedoeling is. Van eigenlijk moet je zo snel mogelijk deze behandeling hebben. Maar natuurlijk is dat ook de wetenschap die mensen meegekregen hebben van de voorschrijver. En... Mm-hmm. En nu misschien dat er in de toekomst nieuwe inzichten komen die maken dat op een verfijnde manier bepaalde vormen van stimuleren wel zouden zinvol zijn. Maar tot op heden is er geen evidentie voor, dus wordt dat ook afgeraden.
Ja, en je zei het daarnet, die patiënt kwam helemaal in paniek een beetje bij u. Ik denk toch, de meeste patiënten die een verworven aandoening is, dat toch wel heel veel... Ja, stel je voor dat je dat plots meemaakt, dat je ergens zit en plots heel je gezicht hangt scheef. Veel mensen komen toch met enorm veel paniek en schaamte is daar toch ook wel een stuk bij.
Ja, het heeft een enorme emotionele impact. Ja, dat is zo. Nu, zij was niet in paniek omdat ze het gevoel had dat ze mismeesterd was, want zij had ook... Ze had zich geïnformeerd en zij was ook op de hoogte van het argument waarom zij niet voor die keuze had gemaakt. Maar het blijft wel heel confronterend als mensen nu op die manier natuurlijk benaderen. Maar het is wel een feit dat een aangezichtsverlamming natuurlijk... het is heel zichtbaar. Ja. En het is... uw gezicht is ook het eerste communicatiemiddel waarmee dat je... naar anderen toe gaat. Het is ook een beetje uw persoon. En mensen geven dat ook aan, hè, dat ze eigenlijk een beetje... Ja, dat ze zichzelf niet meer herkennen. En het is ook geweten dat bijvoorbeeld lachen, als je lacht... Je lacht vanuit een emotioneel gestuurde... vanuit een emotie. Mm-hmm. Maar omgekeerd, het... lachtherapie bijvoorbeeld, dat speelt in op het feit dat als je al de beweging van een lach maakt, dat eigenlijk ook dat gevoel dat daarmee geassocieerd wordt, in je opkomt. En mensen met een aangezichtsverlamming geven dat ook aan, dat ze heel hard emotioneel geremd voelen. Ze gaan een hand voor hun gezicht houden, waardoor dat je natuurlijk ook die positieve effecten niet meer hebt van het lachen. Dus het is inderdaad een heel confronterend iets dat u overkomt.
Inderdaad, dat werkt inderdaad wel in beide richtingen.
Ja.
Dat lachen.
Ja, ik had daar nog nooit over nagedacht.
Ik ook niet. Maar ik zou zo als... Moest je daar niks van kennen, ik zou zo'n patiënt voor mij hebben, zou ik best direct geneigd zijn om zo spieren te gaan trainen. Maar waarschijnlijk heeft dat eigenlijk geen effect dan. Om echt spiertraining te gaan doen, want... Ligt het dan aan de spieren? Of?
Nee, dat is juist wat je zegt. En daar is dan de psycho-educatie wel enorm belangrijk. Ik gebruik wel eens de metafoor van de lamp. Mm-hmm. Om licht, de spieren zijn dan de lampjes en... De zenuw is dan de elektriciteitskabel naar de lamp. Als je de lamp wilt laten branden, je duwt op de knop... Maar de stekker zit niet in stopcontact, dan gaat je lampje niet branden. En dan, als mensen de neiging hebben om hard te gaan oefenen, dan gebruiken die metafoor ook wel eens. Van, als je lampje niet gaat, omdat de stekker niet in zit, ga je dan harder op je knopje duwen om de lamp te doen branden? Nee. Dus eigenlijk moet er eerst stroom zijn, vooraleer dat je spieren kunnen werken. En zeker als er dan synkinezen zijn, is het probleem een beetje... dat als je dan krachttraining gaat doen, die synkinezen bijvoorbeeld, hè, ik maak een glimlach en tegelijk gaat mijn oog mee sluiten. Als je bij zo iemand krachttraining gaat doen zonder rekening te houden met die synkinezen, dan versterk je de synkinezen.
Oké, okay. Het heeft ook echt een contra-indicatie.
Dus ja, voilà, dus bij een perifere aangezichtsverlamming, waarbij er axonale schade is, want hè, in die eerste groep waar we het daarnet over hadden, die gaan ook wel 100% in de meeste gevallen herstellen. Maar bij die tweede groep, waarbij dat er axonale schade is en waarbij dat die axonen foutief ingroeien, daar kun je echt fout gaan trainen door krachttraining te doen. Dus dat is wel heel belangrijk natuurlijk om daar op de juiste manier je revalidatieprogramma op te stellen. Want daar is die educatie opnieuw heel belangrijk, omdat mensen het gevoel hebben, ik kan mijn gezicht niet bewegen, dus ik moet harder mijn best doen. Ik moet harder op het knopje drukken. Maar hoe harder ze gaan proberen te glimlachen, hoe harder andere spieren gaan tegentrekken. En het is ook zo dat die synkinezen, ik geef nu het voorbeeld van het oog, maar een synkinese kan bijvoorbeeld ook de halsspier zijn die de mondhoek naar beneden trekt. Dus als jij wil glimlachen en de spier die je mondhoek naar beneden trekt, die gaat tegelijk mee aanspannen, hoe harder je dan probeert te lachen, hoe harder ook die spier je mondhoek naar beneden trekt. Dus dan ben je eigenlijk jezelf aan het afremmen. Ja. En op den duur krijg je een co-contractie van meerdere spieren bij één beweging, waardoor je een soort verkrampte situatie krijgt. Dus die spieren in het gelaat die aanvankelijk niks deden, die beginnen op dat moment veel te veel te doen. En die gaan in hypertonie, dus die spiervezeltjes gaan dan verkorten en dan krijg je eigenlijk nog minder beweeglijkheid. Dus op die manier raakt iemand in een vicieuze cirkel van spierverkorting en co-contractie, waardoor dat op den duur mensen hun mond niet meer kunnen bewegen. En het oog kleiner wordt, de mondhoek hoger komt te zitten in plaats van lager. En in de therapie is het dan vooral belangrijk om, als je het dan hebt over die mensen die al 10 jaar met zo'n verkrampt gezicht rondlopen, is de eerste stap om die verkorting van die spiertjes terug te schroeven. En eigenlijk via intensieve dagelijkse stretch, dus die spieren terug op te rekken en die op lengte terug te brengen, waardoor dat je zowel op spierniveau als op onderliggend bindweefselniveau weer meer souplesse krijgt en dus die spieren terug soepeler kunt bewegen. En dat maakt dat mensen die starten en die heel veel spanning hebben, en dus je ziet dat ook vaak, dat die mondhoek hoger staat, dat die neusplooi dieper is, dat oog kleiner wordt. Als die dan een week intensief stretchen, zie je vaak al dat dat gezicht in rust iets symmetrischer wordt. En dan is de volgende stap om dat bewegingspatroon op een correcte manier terug op te bouwen. Ja. Zonder synkinezen is het heel moeilijk, maar toch met controle van die synkinezen. Dus ja, dat is een beetje het principe van de behandeling. En ja, dus sommige mensen gaan dan 100% herstellen, omdat de natuur voldoende nog in staat is om te recupereren. En bij de mensen bij wie dat dan niet zo is, dan is de therapie wel heel belangrijk.
Ja, maar is het soms een beetje gewoon de natuur zijn werk laten doen dan ook? Van het zelfherstellend proces zijn werking laten doen?
Ja, als... Natuurlijk, je kunt de natuur niet dwingen, daar ben ik, daar ben ik wel achter. Je kunt de natuur niet forceren, want het moet genezen. Als je been breekt, moet er ook niet staan op springen de eerste 2 weken. Dan moet de natuur ook helen. Mm-hmm. En dan moet je met de mogelijkheden die er zijn, die bewegingen zo goed mogelijk sturen. Want je kunt wel je proces in negatieve zin beïnvloeden, door inderdaad die co-contracties te stimuleren. Maar omgekeerd kun je ook de positieve aansturing faciliteren en aanmoedigen.
Oké.
Het is een combinatie natuurlijk, van natuurlijk herstel, wat bij andere neurologische beelden ook het geval is natuurlijk. Ja. Als er onherroepelijke schade is, ja, dan gaat je op een bepaald moment wel op een plafond botsen. Maar je kunt wel het herstel mee faciliteren door de juiste stimuli aan te bieden. En massage, stretch en op een correcte manier bewegingsoefeningen aan te bieden.
Dus in het ideale geval begint je redelijk snel wel met therapie? Of ook al is er veel kans op herstel?
Ja, het is zo dat natuurlijk als het gaat om zo de verlamming van... Excuseer, ik zat hier tegen de microfoon. die idiopathische aangezichtsverlamming, dat noemt men ook wel de verlamming van Bell. Als het herstel binnen de eerste 3 weken begint, dan is de kans heel groot dat het 100% goed komt. Ja. En dan is een eenmalig advies en de massage aanleren, waardoor dat je toch een ontspannen gezicht behoudt en ook wat meer comfort geeft, maar ook oogzorg, vaak voldoende, 1 of 2 afspraken. Want ja, zoals jij daarnet ook zei, het heeft een enorme impact. Mm-hmm. En mensen zijn angstig. Mm-hmm. Mensen gaan zelf dingen gaan opzoeken. Dus bij die mensen is het zeer belangrijk dat ze de juiste informatie krijgen. Dat ze weten wat is er aan de hand. Wat mag ik niet doen? En wat kan ik wel doen? En dat is dan bijvoorbeeld... Ze leren ook hoe dat ze hun oogsluiting kunnen verbeteren. En makkelijker hun oog kunnen sluiten. Ze moeten hun oog op een goede manier verzorgen. Zodanig dat daar geen schade aankomt. En dan zie je meestal, ja, als het beginnend herstel binnen die eerste 3 weken is, dat de natuur inderdaad zijn werk doet. Maar als eigenlijk wordt de grens van 3 à 4 weken genomen, als een patiënt na 3 à 4 weken nog absoluut niks van beweging heeft, dan is de kans heel reëel dat er onvolledig herstel is. En dan is het wel belangrijk om de patiënt iets korter bij te volgen. Maar natuurlijk, zolang of dat er niks van beweging mogelijk is, heeft het ook echt geen zin om voor de spiegel bewegingen te gaan oefenen. Integendeel, want dan creëert je eigenlijk spanning. Dan gaat je ook de niet aangedane zijde heel hard versterken, waardoor dat een weerstand creëert op de verlamde zijde. Dus in dat geval is het voornamelijk belangrijk dat iemand de juiste informatie heeft gekregen, dat die oogzorg goed zit, dat die massage krijgt, om niet alleen voor de verlamde zijde dan, maar ook om de niet aangedane zijde te leren ontspannen. Dus in dat geval is inderdaad een intensievere opvolging belangrijk. En de beweging, het oefenen van beweging, is alleen aangewezen van zodra dat de patiënt effectief bewegingen kan aansturen. Okay. Maar ook dan is het heel belangrijk om heel rustige bewegingen te maken en geen krachttraining.
Heb je het gevoel dat de kennis bij de huisartsen groot genoeg is op deze moment? Want ik weet bijvoorbeeld bij andere stoornissen dat er vaak wel nog heel veel misverstanden zijn bij huisartsen. Ja. Ja, in ons gebied dan ook bij kinderartsen bijvoorbeeld, dat heel vaak foute informatie geven. Ik denk dat mensen dat dan meemaken, gaan dan wel vaak naar de huisarts. Ja. Heb je het gevoel dat jullie daar nog veel mee moeten... dat er veel werk is om de juiste informatie te geven?
We hebben een aantal jaren geleden een bevraging gedaan bij huisartsen binnen een bachelorproef aan de hogeschool. Ook omdat we zelf ook een beetje met die vraag zaten. En omdat zij natuurlijk ook de eerste... eerste toegangspoort zijn voor verder onderzoek of niet. En daaruit kwam wel dat de huisartsen zijn wel op de hoogte van wat is een idiopathisch aangezichtsverlamming, wat zijn andere mogelijke oorzaken. Maar ze gaven 80% gaf aan dat ze echt wel onvoldoende kennis hadden over mogelijke restsymptomen, mogelijkheden qua therapie. Ja. Het is natuurlijk ook heel specifiek en het is niet zoals een verkoudheid dat ze die elke dag... in hun praktijk krijgen. Hè. Er is wel nog wat werk naar sensibiliseren toe. Maar huisartsen weten wel dat bijvoorbeeld bij een idiopathische aangezichtsverlamming het belangrijk is dat er corticosteroïden gestart worden, dus medicatie. Mm-hmm. Dat is cortisone, om dan die zwelling te verminderen. Dus de meeste huisartsen zijn wel op de hoogte van dan als het een idiopathische aangezichtsverlamming is, wat dan de medische behandeling is. Maar ja, ik heb toch ook al wel patiënten gezien, en dat hoeft niet alleen bij de huisarts te zijn, zelfs ook binnen de gespecialiseerde geneeskunde, dat die alarmsignalen die dan eigenlijk u moeten doen twijfelen aan die idiopathische, dat die ook niet altijd gekend zijn. Oh ja. Want die typische Bell, de verlamming van Bell, die het meest onschuldig is, mm-hmm. die heeft een typisch ontstaansverloop van ja, binnen de 24 uur is die aangezichtsverlamming er. En soms hebben mensen een beetje pijn achter het oor, maar voor de rest hebben die geen neurologische klachten. Maar ja, ik heb ook een patiënt gezien die waarbij een heel afwachtende houding werd aangenomen, maar waarbij dat er al bijvoorbeeld 5 maanden niks van evolutie was. Mm. Als je iemand ziet die al 3 maanden absoluut niks van beweging heeft, dan is het vermoedelijk geen onschuldige idiopathische aangezichtsverlamming. Dus dan moet die diagnose terug in twijfel getrokken worden. Of als mensen naast die verlamming ook gehoorproblemen hebben of evenwichtsproblemen, mm-hmm. Of pijn, extreme pijnen, mm-hmm. dan is het geen idiopathische aangezichtsverlamming. En dan moet er doorverwezen worden voor grondiger onderzoek. Okay. En dat is wel belangrijk, dat huisartsen ook die alarmsignalen voldoende kennen.
En ja, je hebt het woord daarnet aangehaald, zo sensibilisering. Lijkt mij bij die doelgroep iets dat enorm belangrijk is. Ik denk ook nog iets meer nodig is. Zijn er zo... Ja, moet ik het zeggen? Zijn er zo... We hebben bij ons Wereldstotterdag, hebben wij. Mm-hmm. Is er een community, iets waar die mensen elkaar wat kunnen ontmoeten?
Ja.
Of zoiets?
Tot 4 jaar geleden was dat er niet. Maar die nood was er wel heel hard. Dan hebben we met een aantal collega-mimitherapeuten het initiatief genomen om een beetje naar het voorbeeld van UK en internationaal bij uitbreiding, ook andere landen, de Week van de Aangezichtsverlamming in het leven te roepen.
Okay.
En dat is een week van 1 tot 7 maart elk jaar, ongeacht op welke dag het valt. Mm-hmm. En dan proberen we een aantal initiatieven te ondernemen om toch al wat te sensibiliseren. Dus we hebben ook een folder, we hebben posters gemaakt. Maar we hebben ook een lotgenotengroep. Die nu ondertussen ook officieel ze hebben ook een bestuurtje ondertussen. Ja. Want aanvankelijk waren wij het als therapeuten die het wat aanstuurden. Maar nu zijn er effectief ook lotgenoten die zelf ook de organisatie een beetje mee opnemen, wat super is. Mm-hmm. Samen met hen organiseren we toch minstens 1 keer op een jaar een café facial. Mm-hmm. En dat is een beetje een samenzijn van mensen met aangezichtsverlamming.
Echt mega cool.
Ja. En dus dat is de bedoeling van... Dus dat is die lotgenotengroep, die nu ondertussen door lotgenoten zelf een beetje wordt aangestuurd. Die als bedoeling heeft om te sensibiliseren, maar ook mensen met diezelfde ervaring in contact te brengen om elkaar ook tips te geven, ook emotioneel te ondersteunen, maar ook de partners te ondersteunen. En de eerste stap was nu vooral gericht op volwassenen met aangezichtsverlamming, maar er is ook wel een grote nood bij ouders bijvoorbeeld van kinderen met aangezichtsverlamming om ook met lotgenoten in contact te komen. Dus dat is misschien de volgende stap.
Ja, wel mooi dat jullie daar ook wel zo op inzetten.
Ja, ik denk...
Het is wel een stoornis belangrijk, maar zeker, het zijn dan altijd zo dingen die we eigenlijk uiterlijk kunnen zien aan iemand, dat toch wel vaak de grootste impact kunnen hebben. Hè?
Ja, maar het is wel... Er is ook onderzoek gedaan naar de correlatie, al dan niet correlatie, tussen de ernst van de verlamming en de emotionele impact. Mm-hmm. En daar is heel duidelijk dat daar geen duidelijke correlatie is. Dus er zijn mensen bij wie ik het niet merk, die binnenkomen bij mij, waarvan ik zelf moet kijken van waar zit het.
Ja.
Maar die onmiddellijk in tranen uitbarsten, bij wie dat het zo diep zit. En andere mensen waarvan ik denk, stevig, een heel duidelijk asymmetrisch gezicht, die door het leven gaan met een vrolijkheid. Dus het is niet zo in één van de ernst bepaald hoeveel last je ervan hebt. Maar het is natuurlijk wel, zoals je zegt, een gegeven door het feit dat het ook zoiets zichtbaar is en dat uw gezicht is. Het is ook zo echt uw wezen eigenlijk.
Het is daar dat ik ook wat zeg. Het is gewoon iets dat je kunt zien. Bij de ene ziet het meer als bij de andere. Denk je dat omdat je net het voorbeeld aanhaalt van iemand dat zo duidelijk zichtbaar is, dat die er vrolijk door het leven ga, is dat omdat je merkt dat die minder de mogelijkheid hebben om dat gewoon te verbergen, dat die ergens gewoon zijn om zo...
Dat denk ik niet per se. Ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met persoonlijkheidskenmerken die je al voorheen had. Dat is ook wel geweten dat natuurlijk hoe dat je omgaat met iets wat je overkomt. Maar er zijn veel factoren die daarin meespelen. En nu, ik ga mij daar niet te ver in wagen om, om dat toe te lichten, omdat dat echt wel het vak van de psychologen is. Maar het is wat complexer dan alleen... er spelen ook heel veel factoren met hoe dat je als persoon in elkaar zit, hoe dat je omgaat met iets dat je overkomt. Maar ook hoe dat je omgeving is, hoe dat je situatie is. Zit je alleen? Heb je een partner? Moet je nog aan je leven beginnen? Er zijn heel veel factoren die mee bepalen hoe dat je erin slaagt om dat een plaats te geven in je leven. Hè. Ook de fase in uw leven dat u dat treft.
Dat denk ik ook.
Wordt er vaak samengewerkt met een psycholoog? Of heb je het gevoel dat niet altijd zo veel nood...
Het zou nog meer moeten, denk ik. Maar het is niet altijd evident om een psycholoog te vinden die de materie ook voldoende kent om het te kunnen kaderen, denk ik. Maar... het is wel een nood. En natuurlijk, dat is ook al tijdens andere gesprekken aan bod gekomen bij jullie, denk ik. Als therapeut kan je dat psychologische luik absoluut niet negeren. En ben je ook soms een beetje psycholoog. En je kan dat een beetje opvangen. Maar van zodra dat je voelt dat iemand echt wel worstelt en eigenlijk het dagelijkse leven niet meer... op een goede manier kan verder zetten, dan is het belangrijk dat we doorverwijzen. Want dan gaat het echt wel verder dan wat wij kunnen, kunnen aanpakken. Ja.
Mm-hmm. Dus dat is ook iets dat je dan wel in de therapie wel wat opneemt. Zo
zeker.
Hoe dat binnenkomt, zodat dat een leven gaat bepalen. Je op dit moment bepaalt.
Ja, absoluut. En ook wat mensen heel hard mee zitten, is hoe de reacties van andere mensen. Hoe ga ik daarmee om? Als ik ga solliciteren, zeg ik wat ik voor heb of niet? En ook bij kinderen, ouders, die hebben heel veel schrik dat een kind gepest gaat worden. En ook dat is een heel belangrijk om van bij het begin ook die weerbaarheid bij kinderen te versterken.
Hoe zit dat in die doelgroep eigenlijk? Want als ik daaraan denk ik inderdaad aan oudere mensen, maar dan ook wel, omdat ik het zelf al in mijn omgeving heb meegemaakt, iemand van rond de 30, 40, maar bij kinderen heb ik nog nooit gehoord, nog nooit gezien. Ja. En is dat ook, heeft dat ook die verschillende mogelijke oorzaken? Of zit dat daarbij?
Ja, sowieso. De oorzaken die bij volwassenen voorkomen, komen ook bij kinderen voor. Bij kinderen heb je ook dan de aangeboren nagezichtsverlamming, die dan... kan kaderen in een syndroom. Een typisch voorbeeld is het Möbius-syndroom. Dat zijn kinderen die geboren zijn met een niet in aanleg aanwezige nervus facialis, meestal aan de twee kanten, maar soms ook aan één zijde. Of er is maar een heel klein deeltje van de zenuw aangelegd. En daarnaast zijn er ook nog andere zenuwen niet aangelegd, bijvoorbeeld de oogzenuw, waardoor dat die kinderen ook scheel zien. Dus dat zijn aangeboren, dat is een syndroom, maar kan ook geïsoleerd, dat gewoon de aangezichtszenuw, dat een aanlegstoornis van de aangezichtszenuw is. En als je dan kijkt naar de verworven stoornissen, gelijk de idiopathische aangezichtsverlamming, komt ook bij kinderen voor, maar wel veel minder dan bij volwassenen. En daar is de prognose nog gunstiger, waar dat bij volwassenen gemiddeld 75% 100% herstelt, is dat bij kinderen 90% en meer. Maar het komt ook voor. Hè. Wat dat ook bijvoorbeeld bij kinderen voorkomt, is een tekenbeet, de ziekte van Lyme. Amai. Ook soms met bilaterale aangezichtsverlamming. Recidiverend otitis media kan ook een impact hebben op...
Ook.
Ja.
Amai. Om dat ook weer Door een, is dat dan door een virus? Of, nee, ja,
ja, door, ja, als je dan door een middenoorontsteking...
Ja, en dan kan dat dan dat, zich echt...
Dat die ontsteking ook op de aangezicht zien komt.
Ja, wist ik eigenlijk.
Ja.
Misschien heb je dat ooit al een keer gehoord, maar moet ik dat terug weten.
Ja.
En hoe de therapie, ziet het dan op dezelfde manier eruit? Of is dat dan ook nog anders?
Ja, dat is, een heel, dat is heel lastig, want daar is nog geen evidentie rond. Okay. Maar de moeilijkheid is bijvoorbeeld bij kinderen waarbij synkinezen ontstaan, dat daar heel veel dubbeltaken in zitten. Ja, je moet eigenlijk tijdens de revalidatie niet alleen je concentreren op een doelbeweging, maar ook nog eens op de bijkomende synkinezebewegingen. En kinderen zijn daar, ja, als ze 3 jaar zijn, nog niet toe in staat. Dus bij jonge kinderen is... zeker in het begin vooral zijn de ouders vooral degene met wie dat je werkt. Educatie, het oogzorg. Naarmate kinderen dan ouder worden, als ze in staat zijn om die bewegingen ook op een rustige manier te maken, dan kan je wel iets intensiever starten. Ja. Maar daar is vaak ook zaak om de ouders ergens een beetje... tot rust te brengen en ook aan te geven van dat je ook niet altijd iets moet doen.
Tuurlijk.
Omdat kinderen hebben er vaak ook geen last van en hebben geen probleem. En het gevaar dreigt dat als een kind zodanig gepusht wordt in een therapeutische context, dat het een probleem wordt ook voor het kind. En dat er daar waar een kind eigenlijk zorgeloos door het leven ging en zou moeten blijven gaan... dat er plots toch een probleem op hun schoudertjes rust. En dat het, en daar heb je geen baat bij, want ontspanning ook in het gezicht is heel belangrijk voor dan uiteindelijk, op het moment dat een kind er klaar voor is, effectief er eventueel nog iets aan te doen.
En kinderen hebben er over het algemeen niet zo heel veel problemen mee?
Ik heb het dan over functionele last. Ja. Als kinderen heel jong zijn... natuurlijk, ik heb het dan niet over de bilaterale aangezichtsvlamming. Als de beide zijden verlamd zijn, dan geeft dat uiteraard heel veel problemen op vlak van eten, drinken, spraak. En die kinderen worden natuurlijk van heel jong al opgevolgd. Maar bij een eenzijdige aangezichtsverlamming, als we dan hebben over bijvoorbeeld een aangeboren eenzijdige aangezichtsverlamming, dan zien we vaak dat die kinderen de mijlpalen vrij op een normale manier doorlopen. Wat niet betekent dat het niet kan fout gaan in de ontwikkeling. En daar speelt natuurlijk ook mee of dat er daarnaast ook gehoor vermindering is of andere bijkomende moeilijkheden die meemaken dat de kans dat ze ergens een fout weg inslaan groter wordt.
Oké, amai.
En het psychologische deel daarbij, bij de kinderen dan, ik kan me wel voorstellen dat een kind dat daar ook mee geboren wordt, dat hij daar na een tijdje ook toch wel wat last van ondervindt, dat hij er anders uitziet dan de andere kinderen.
Ja, zeker. Daar is dat de rol van de omgeving belangrijk in het model staan van hoe ga ik om met vragen van als een kind je gaat naar een speeltuin en je kinderen zullen dan misschien ook al gezegd die zit in een rolstoel, in dit geval is dat die heeft een scheef gezicht en als omgeving hebben we heel sterk de neiging om dan die kinderen of iemand in een rolwagen of eender met welke zichtbare beperking te beschermen en zeggen ik zal je dat dan thuis wel een keer uitleggen.
Ja.
En je gaat het ergens een beetje... eigenlijk een heel natuurlijke, spontane nieuwsgierigheid... gaat een beetje... als een taboe... gaat een taboe creëren door... Je moet dat nu niet vragen, ik ga je dat dan straks... Dus daar heeft de omgeving een enorm belangrijke rol in. Het benoemen, een korte uitleg... en dan het ombuigen naar het normaliseren eigenlijk.
Ja.
Hè. Maar het feit dat kinderen daar niet per se problemen mee hebben... betekent wel niet dat je ouders die bij u komen... met een kind met een aangezichtsverlamming, dat je die niet opvolgt. Nee. Hè? En dat is soms een beetje een foutieve opvatting. Dat het is niet omdat je nog geen expliciete één op één behandeling kan geven, dat je niet al heel veel indirect kan de ouders begeleiden in het omgaan met. Ja. Vaak wordt er ook een massage aangeleerd als het een verworven aangezichtsverlamming is, om door de ouders te laten doen.
Een aangeboren aangezichtsverlamming, dat kan niet herstellen.
Ook daar zijn er verschillende oorzaken natuurlijk. En als het gaat bijvoorbeeld om een niet aangelegde zenuw, kan dat niet herstellen. Ja. Maar bij die kinderen kan chirurgie wel toegepast worden. Als je kijkt naar de congenitale, waarbij dat er een beschadiging is van de aangezichtszenuw door een trauma, en meestal is dat dan bijvoorbeeld door kinderen die met de verlostang geboren zijn, dan gaat dan een trauma tijdens de geboorte. Daar zien we dat de meeste kinderen wel een spontaan herstel hebben. Maar dat is natuurlijk geen aanlegstoornis, dat is dan omdat de zenuw beschadigd is geweest. En daar is het grootste deel van de kinderen hersteld 100%. Maar als het gaat om een probleem met de zenuw die er niet is, of die onvolledig is, een klein takje dat er maar is, dan dat zijn kinderen die soms zie je in de loop van het eerste levensjaar wel nog een klein beetje verandering. Maar die kinderen gaan niet plots na 2 jaar een 100% mimiek hebben. En bij die kinderen start men dan, al dan niet een beetje in overleg met de ouders, soms vanaf de leeftijd van 4, 5 jaar wordt er dan soms ook chirurgie overwogen. En dat is wel een domein waar ondertussen de laatste jaren wel een enorme evolutie is in gekomen, waarbij dat men bijvoorbeeld een spiertje uit de dij in de wang plaatst en dan gaat men bijvoorbeeld de kauwzenuw op dat spiertje plaatsen. En bij die doelgroep is de therapie dan gericht op het terugleren aansturen van die nieuwe spiertjes. Dus dat is eigenlijk nog een takje binnen de mimetherapie, waarbij dat je dan niet meer de gewone aangezichtsmusculatuur of de bezenuwing van het aangezicht, van de aangezichtszenuw gebruikt, maar dan hetgeen wat na chirurgie mogelijk is gemaakt, gaat optimaliseren.
Oké.
Ja,
ik kan mij, omdat we daarnet inderdaad zeiden, dat je zei van, het hangt van heel veel af hoe mensen ermee omgaan, maar ik kan me zo voorstellen, op onze leeftijd, ik ben nu 25, stel je voor dat je dat op je 25 voor hebt en je moet inderdaad nog mij solliciteren of inderdaad een partner, een relatie. Ik heb wel een paar keer, ik kan er nu weer over ging, ik weet dat ik het nooit heb gedaan, op Tinder of zo.
We hebben het al een paar keer over Tinder gehad.
Maar komen ook af en toe mensen tegen dat je inderdaad iets aan het gezicht en dan... ik ga er niks anders over zeggen. Je komt dat inderdaad ook wel tegen, want dat lijkt me toch extra...
Een extra
uitdaging. Je stapt er toch met een extra bang hart in.
Ja.
Lijkt me toch.
Zeker, ja. Ja, er zijn verhalen waarbij... waarbij het niet zo goed gaat, maar er zijn ook verhalen waarbij het dan wel goed loopt. Ik had een dame in de behandeling en die vrouw had al 30 jaar een aangezichtsverlamming en die deed haar verhaal. Dat was eigenlijk, ik vond dat een heel ontroerend verhaal. Die 3 maanden voor ze zou trouwen, stond ze op en haar mondhoek stond scheef. En er was grote paniek. En de arts die haar behandelde, die zei, geen paniek, komt allemaal goed. Maar er was wel paniek omdat het huwelijk eraan kwam. En dan zeiden ze, we gaan dat uitstellen. Iedereen zei, stel dat huwelijk gewoon uit. En haar man die zei, nee, wij trouwen. Wat er ook gebeurt, ik zie u graag met of zonder dit... Nu, kort daarna bleek dat dat niet zo onschuldig was. En ze had een cholesteatoom, dat is eigenlijk celgroei. En die drukte op die aangezichtszenuw, ook op haar gehoor. En dat moest eruit. En na de operatie bleek dat de zenuw onherroepelijk, dus dat het niet meer goed kwam. Zij was verpleegster. En ze had haar gezicht was echt volledig scheef. Maar ja, ze heeft haar leven terug aangevat. Ze hebben samen 3 kinderen ondertussen. En mensen zeiden, ja, misschien moet ze er iets aan doen, maar uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan. En
wat zou dat dan kunnen zijn? Wat zou dat dan kunnen gedaan hebben?
Wel, ze heeft dat dan niet gedaan, maar nu een aantal jaren geleden kreeg ze dan opnieuw te horen dat er weefselgroei was. En naar aanleiding daarvan kreeg ze van de arts informatie over nieuwe technieken. En dan heeft ze dat wel overwogen. En een van die technieken is dat men... zoals ik daarnet zei bij kinderen, dat men een spier neemt bijvoorbeeld uit de dij. Maar wat ook een mogelijkheid is dat men de kauwspier, dus dat is eigenlijk de spier die naast je slaap zit, de musculus temporalis, dat men die spier eigenlijk als het ware omklapt. Dus een deeltje van die spier gaat men losmaken en men gaat die inzetten op de mondhoek. En dat is een kauwspier, dus dan staat die kauwspier eigenlijk naast de mondhoek en dan moet de patiënt leren om via bijten die spieren aan te sturen en op die manier terug te glimlachen. Dus op die manier toch weer wat beweging te krijgen en ook wat meer symmetrie en rust. En uiteindelijk heeft ze dan na 30 jaar toch die keuze gemaakt. En zij gaf nu aan, eigenlijk heb ik dankzij de context van mijn partner en van mijn kinderen eigenlijk altijd de kracht gehad om verder te gaan. Ja. Zonder hen zou ik dat misschien niet gekund hebben. Maar zij gaf ook wel aan dat ze een deeltje van zichzelf een beetje negeerde. En dat ze ergens ook altijd spiegels vermeed en dat heeft haar dan toch de beslissing doen nemen om voor zichzelf die keuze te maken, terwijl haar omgeving dat eigenlijk ook absoluut niet nodig vonden, maar haar daar wel in steunde. Maar dat is natuurlijk wel een sterkte als je dan die omgeving hebt die je op die manier mee ondersteunt en kracht geeft. Hè. En dat is niet altijd zo dat dat...
Het is inderdaad wel een verhaal dat iets of wat goede afloopt. Dat vooral... Mijn goede omgeving, dat wel heel belangrijk is.
Ja, het is dubbel natuurlijk. Die omgeving heeft daar vooruit geholpen. Ja, maar je merkt ook dat mensen ook nog, ondanks dat het blijft een enorme impact hebben op hoe dat je door het leven gaat. Als je uitbundig lacht, dat je ergens een schaamte voelt.
Het is ook niet alleen maar voor je omgeving dat je je eigen goed wilt voelen. Het is niet al je uiterlijke... als je mooi kleedt, is dat niet alleen maar voor je omgeving, dat is ook voor jezelf. Stel je voor dat je dat niet meer kan doen, maar je omgeving zegt, het is oké, het is niet dat je dan zelf niet meer wilt of zo. Ja.
Klopt. Maar zeg...
Oké, we hebben dus nog een verrassing voor straks. we gaan nog 2 vragen stellen. Hè? Is er zo nog iets dat je dacht van, dat wil ik echt zeker nog vertellen, die boodschap wil ik echt zeker nog... meegeven? Of zegt je, nee, ik heb eigenlijk alles al wat gezegd? Of... Ja, de kans dat je alles gezegd hebt is heel klein, maar...
Iets dat je nog de wereld wilt insturen.
Ja.
Ik heb nog veel gezegd, hè. ik denk, wat ik daarnet ook zei, dat als mensen dit voor hebben... Dat de verhalen die andere mensen vertellen van je moet dit of je moet dat, dat het belangrijk is dat ze stap 1 naar een arts stappen en zodanig dat er een duidelijke diagnose is. En dat ze een beetje de do's en de don'ts die we daarnet ook zeiden, een beetje in het achterhoofd houden van zorg dat we misschien nog niet zo hard benadrukt, zorg dat je oog verzorgd is, zodanig dat je geen blijvende schade daarop hebt. Massage is goed, maar denk aan de metafoor van de lamp en begin niet krachtig te bewegen. En vooral ook praat erover en sluit u niet op. Ik denk dat taal een heel belangrijke is. Het
is wel een mooie.
Als iedereen dat zou weten. Mm-hmm. En naar kinderen toe denk ik dat het normaliseren wel een heel belangrijk is. Dat Niet dat het normaal is dat er een aangezichtsvlamming is, maar bedoel het feit dat het normaal is dat iedereen anders is en dat, dat het een deel is van hoe het leven in elkaar zit. Dat er een open communicatie rond kan zijn, denk dat misschien wel ook een belangrijke is.
Mooi.
Zeker.
Ik ga toch eerst onze gast halen, want die had niet zo heel veel tijd.
Ja? Oké. Okay.
Dus, Rachel, we hadden daar net al iets verklapt, hè?
Ja, inderdaad.
Weet je, dat we eigenlijk een special guest hebben, omdat we, ik was daarnet, toen ik een koffie ging halen, tegen iemand die hier werkt, een maat ook van mij, een Thijs, was ik aan het vertellen van, er komt straks iemand spreken over facialis parese. En Thijs zei plots van, ah ja, ik heb ook wel zoiets meegemaakt. En hij wou ons dat even komen vertellen en misschien kunnen we daar wel meer uit leren. Dus
wat een kans.
Dag Thijs, en misschien laat ik u gewoon even uw verhaal doen.
Yes. Goedemiddag. Wel, eigenlijk is dat heel plots gekomen bij mij. Dus ik denk tegen de avond begon ik iets heel raar te voelen in mijn lip. En tegen een paar uur later begon mijn gezicht helemaal te vallen eigenlijk. De hele linkerkant van mijn gezicht begon naar beneden te vallen. Dus ja, ik was heel in paniek, direct naar het ziekenhuis gegaan op spoed. En daar eigenlijk alles uitgesloten van andere dingen wat zou kunnen zijn. En toen spraken ze wel inderdaad van een facialis. Ik wist toch niet goed hoe of wat.
Ja, had je daar ooit al van gehoord?
In die zin nog niet. Nee. Dus ik wist wel bij een bepaalde beroerte wat de gevolgen kan zijn. Maar echt de facialis, like, zoals ik het had, heb ik toch niet echt van gehoord, zeg maar. Dus ja, ik ben daar beginnen opzoeken en direct in paniek geschoten. Want ik zag dat het ook wel bij natuurlijk wel een heel klein percentage blijvend kan zijn. Mm-hmm. Op dat moment wist ik nog niet goed in welke mate het voor mij van toepassing was om er paniek over te hebben of niet. Ik direct een afspraak gemaakt bij een dokter in Eeklo. En daar goed geholpen geweest, mij ook wel gerustgesteld. Maar de verbetering was er nog altijd niet. Dus na een week voelde ik nog altijd geen verbetering. En dat heeft toch wel 2 weken geduurd voor ik iets van verbetering voelde.
Ja.
En vanaf dan is het heel snel gegaan. Dus vanaf een week of 2, 2,5 begon ik echt wel beter en beter de spieren te kunnen gebruiken. En is het eigenlijk ben ik 2 weken daarna nog eens bijna volledig weggegaan. Dus wat toen wel echt een opluchting was. Ja.
En wat had de dokter u eigenlijk gezegd op het moment dat je daartoe kwam?
Ach, ik vroeg vooral, hoe komt dat?
Ja.
Hoe komt dat ik zoiets moet meemaken?
Ja, ja, ja.
Want ik bleef heel gezond. Ik had op dat moment wel wat stress. Ik doe heel veel. Maar om het op de stress te steken, vond ik wel heel kort door de bocht. Dus ik vroeg vooral, hoe komt het? En ze zei, ja, dat kan zijn dat zomaar opkomt. Dat een bepaald virus kan zijn. Ik wist niet wat ik moest geloven, ik weet er zelf heel weinig van. Dus ik heb maar gewoon gezegd, oké, ik ben heel blij, moest het verbeteren. En uiteindelijk is het ook weggegaan. Dus dat was mijn grootste zorg, hoe lang gaat het duren? Ik kon mij ook geen eenduidig antwoord op geven, wat ik wel versta. Maar de grootste paniek was vooral, gaat dat weg? En al duurt dat een jaar, of een half jaar, of een maand, maakte mij op dat moment niet echt veel uit.
Het gewoon wegging.
Ik wou gewoon dat het wegging.
En hadden zij iets gezegd over wat als het niet zou weggaan? Of vanaf wanneer moet je dan nog extra hulp inschakelen? Want nu hebben ze gewoon gezegd, even afwachten dan.
Ja, inderdaad.
Hebben ze dan ook gezegd, vanaf na een maand moet je terugkomen? Of...
Ja, dus ik ben dan na 2 maanden teruggegaan
naar
de dokter.
Dus, ja.
Maar zij sprak wel al van, kijk, ik kan logopedie volgen en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus ik heb dan ook wel direct de logopediste gebeld.
Ja?
Ik kon er nu niet direct bij gaan. Maar ik kon er vrij snel wel al bij toe. Via heb ik dan een logopediste gevonden. Net toen in die periode dat mijn afspraak was, had ik COVID. En dan was mijn afspraak 2 weken verlegd. En net toen begon het te beteren.
Ah ja, oké.
En dan heb ik gewoon afgewacht hoe het verder verloop was. En dan was het eigenlijk zonder logopedie ook opgelost.
Ah ja, kijk. Dat is als wij... Ja, goed opgelet hebben, dan was dat dus een Ik weet even zijn naam niet meer. Dus wat je dan zei, elke keer die vorm, dat dan eigenlijk een spontaan herstel had na 3 weken.
Ja, de idiopathische.
Ja.
Of meestal in de literatuur vinden Bell's palsy of de verlamming van Bell. Ja.
Bell's palsy. Heb je dat gehoord?
Ja. Ja, als je dan heel veel opzoekt op internet, dan vind je ook inderdaad heel veel Bell's palsy en ziekte van Bell.
Ja.
Dus ik begon direct ook daar in die categorie, maar dat is vrij breed, denk ik.
Hij had waarschijnlijk voor de rest niet echt last van iets, behalve dan dat uw gezicht scheef stond. En
mijn oor natuurlijk. Ja. Ik hoorde ook anders, ik smaakte iets anders.
Ja.
Maar voor de rest had ik niet echt veel beperkingen toen.
En in principe is het gehoor niet aangetast bij een idiopathische aangezichtsverlamming, maar er zit een klein spierke in uw binnenoor dat dus verbonden is aan de stapedius, aan de musculus stapedius, dus aan de stijgbeugel in uw gehoor, dat eigenlijk verantwoordelijk is voor het dempen van plotse geluiden. En mensen geven ook aan dat geluiden plots heel hard binnenkomen. Dat noemen ze hyperacusies, dus dat is hetgeen wat jij hebt ervaren, hè. Ja. Ja, en inderdaad, je hebt goed opgelet, Rachel. Dat zal een idiopathische geweest zijn, neem ik aan. Ja. En inderdaad, vaak spreken ze van een heractivatie van een herpes simplex. Er wordt wel een keer gezegd, als je in een tocht hebt gezeten of zo, dat ook vaker voorkomt. Maar als je natuurlijk een virus in je hebt en je hebt verminderde weerstand, vermoeidheid, stress, een verkoudheid, dan kan een virus dat in je lichaam aanwezig is ook makkelijker de kop opsteken. Hè? Dus vaak zeggen mensen wel, ik was moe of ik had stress of ik had niet veel geslapen of een paar weken ervoor had ik zo precies een beetje een verkoudheid of...
Nu, het was geen zostervirus, dus het was niet de herpes.
Nee, herpes simplex is het meestal. Ja, dan.
Dus dat was het niet. Nee. Dat konden ze ook wel zeggen met mijn bloed.
Nee.
En ik had wel de week daarvoor wel een keer een zware stamp gehad op mijn hoofd eigenlijk. Bij de voetbal. En een week daarna begon dat ook.
Ja.
Dus dat is het enige wat ik er nog aan kan linken.
Ja.
Wat ook een oorzaak misschien zou kunnen zijn. Maar... Ja. Of dat effectief de oorzaak was, weet ik niet.
Ja. Wel, hetgeen wat je zei, het is geen herpes zoster, is hetgeen wat ze zeggen, de zona. Dus dat is een agressiever virus, dan krijg je ook vaak blaasjes in de regio van je gezicht. Ja. En bij de ziekte van Bell is dat niet, en is dat meer een herpes simplex reactivatie. Dus dat is minder agressief. Maar het kan inderdaad ook... in een klein aantal gevallen minder goed afloopt. Dus dat is, maar ja, je had ook binnen de na twee weken begon het herstel. Dus eigenlijk, als je binnen die eerste 2-3 weken beginnend herstel hebt, dat is wel belangrijk in functie van de prognose. En dan kan het ook nog lang duren. Het kan tot 9 maanden duren, tot wanneer dat 100% herstelt. Maar dat beginnend herstel is wel vrij cruciaal naar prognose toe.
Ja. En heb je zo in je omgeving bepaalde dingen gemerkt? Of mensen dat je anders aankeken? Of als je naar de winkel ging? Of,
Ik maak het voor mezelf natuurlijk erger dan het was, denk ik. Want mijn omgeving die zei van... Maar dat valt wel mee, je ziet het niet zo erg.
Ja.
Enkel als ik heel veel praat. Ik maak het in mijn hoofd heel erg, denk ik. Achteraf besef ik dat nu ook wel. Op dat moment lijkt dat het ergste wat mij kan overkomen. Ik ben ook personal coach. Ik ben ook blijven coaching geven. Ik moest heel veel praten. Ik moest heel veel bezig zijn met mensen. Dus mentaal was dat wel lastig.
Ja.
Omdat ik niet de Thijs ben die ik altijd ben.
Mm-hmm.
Ik zag er anders uit. Ik praatte ook net iets anders. En dat was heel confronterend. Elke keer als ik mezelf hoorde spreken of zag in de spiegel, werd ik telkens geconfronteerd met... Ja, ik zie er normaal niet zo uit, maar nu opeens wel.
Ja.
Ik kan er eigenlijk niets aan doen. Ik weet niet wat het is. Dus mentaal vooral was het wel een heel lastige periode toen, die 2 weken.
Oké. En had je dan het gevoel dat je dat tegen iedereen moest gaan uitleggen? Of...
Ja.
Allee, ik denk dat ik dat dan ook zo constant zou doen. Van,
ik had de neiging, voor zeker de mensen die mij voor de eerste keer zagen, om direct te zeggen... Ik heb iets aan mijn gezicht, maar het zal wel weggaan. Ik wou direct verduidelijken dat het iets is dat niet per se bij mij hoort of zo.
Ja.
Wat ergens misschien om te denken, maar ik wou niet per se als iemand door het leven gaan met een halve verlamming.
Ja.
Ja, ik kon dat niet accepteren, zeker op dat moment.
Nee, ja, en het is ook op een korte periode, hè. Dus allee, uw eigen op 2 weken tijd denk ik niet dat je iets aan je eigen kunt accepteren dat er plots na zoveel jaren er anders,
Klopt,
is, hè. Oké, en hoe reageerden de mensen dan? Dus mensen dat je voor de eerste keer zag en je zei dat dan van oké, dat is iets dat niet bij mij hoort, is maar even, hopelijk.
Iedereen was heel begripvol, natuurlijk. Ja. En oprecht, dus niemand vond het erg, natuurlijk niet. De enige die het echt erg vond, was ik.
Ja.
Omdat ik zag er anders uit en ik wou er niet zo uitzien. En dat was het moeilijke eraan.
Ja.
Maar mijn omgeving zelf heeft er heel goed op gereageerd, uiteraard.
Ja. Oké. Ik vond dat wel tof om een keer... Om dat echt van de... Want we waren er nu altijd over bezig en wij praten maar over psychologisch impact. Maar ja, wat kunnen wij daar maar gewoon naar raden wat het eigenlijk is, hè?
En mensen vinden het ook soms wel... Ik weet niet of dat bij u zo was, maar mensen vinden het soms wel frustrerend als anderen zeggen, je ziet er goed uit. En omdat vaak denken mensen dan... Ja, die zeggen dat wel gewoon om mij een goed gevoel te geven. Dat is wel herkenbaar, dat.
Ja, heel erg. Reactie. Je zei dat, maar dat valt wel mee. En je ziet er supergoed uit. En als je niet veel praat, dan is het wel oké. Ja, maar op dat moment heb je daar niets aan. Want je vindt jezelf niet meer zo mooi of helemaal veranderd.
Ja.
Dus wat de omgeving ook zegt, dat komt niet echt binnen bij mij.
Nee. Ja.
En met de beste bedoelingen, hè, maar ik voelde het niet.
Zou er iets kunnen geweest zijn dat ze wel zouden kunnen gezegd hebben om u een beter gevoel te geven?
Dat het direct zou overgaan.
Ja.
Of dat het verbetert. In de 2 weken dat ik geen verbetering voelde, had ik eigenlijk gewoon hetgene nodig... Wat zei je, kijk, binnen zoveel weken of binnen zoveel maanden raak je er wel vanaf. Het is niet blijvend.
Ja.
Dan zou ik makkelijker de klik gemaakt hebben van oké, het komt goed en al de rest pak ik er wel bij.
Maar als steun bijvoorbeeld, zou iemand...
Ik vind dat een moeilijke vraag. Mijn vriendin, daar heb ik heel veel steun van gehad, dat weet ik. Die heeft heel veel voor mij gedaan ook die periode. En ik heb er veel met haar kunnen over babbelen en mimiekoefeningen met haar gedaan. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Maar echt zo'n iets specifiek dat er tegen mij zou gezegd kunnen zijn, vind ik moeilijk.
Ja.
Alles wat toen tegen mij gezegd werd, wimpelde ik af. Want ik wou gewoon dat het opgelost was.
En jullie hebben mic-oefeningen gedaan?
Ja, zo de A, E, I, O, U. In de spiegel. Ik weet niet of dat goed is of niet. Via heb ik dat ook gehoord van doe maar die oefeningen, dat kan altijd helpen.
Je wilt toch iets...
Ja.
Geef mij iets. Ook al zei iemand gezegd, het smeert elke dag choco aan.
Ah, wel, ik zou het doen. Ik zou het doen.
Gedaan.
Ja. Maar is het, hè? Mensen willen iets doen. Ja. En als je dan een heel fancy therapie kunt aanbieden, doen mensen dat. En geloven mensen ook.
Klopt.
Ja, dat het werkt, hè. Maar op zich, in ieder geval kon het geen kwaad, hè. Want... Het is goed hersteld. Maar ja, we hebben het erover gehad, hè. We hebben het erover gehad daarnet, hè. Over wat maakt dat het herstelt of niet.
Dus Thijs, dikke merci.
Merci, hè.
Ja, super.
Dat jij dit zou doen.
Allee, we hebben een special guest hier gewoon in-house.
Zalig. Ja, en toch, op... Je komt ze tegen.
Heel toevallig.
Dus goed. Thijs, dikke merci.
Bye-bye.
Salut.
Dag.
Oké, wat hebben we nu?
Een jonge kerel, hè?
Ja.
Vaak cool, zeggen, ja. Ook veel jonge kerels.
Ja.
Heeft dat...
Ja, kerels. Jonge mensen.
Het is een kerel.
Heeft dat ook wel invloed op het herstel in je leeftijd?
Ja. Ja. Okay, zeker, absoluut. Als je kijkt naar die verlamming van Bell, of idiopathische aangezichtsverlamming, zie je met de stijgende leeftijd de kans op rest toenemen. Effectief, zeker.
Okay.
Maar natuurlijk is het geen garantie, omdat je jong bent, dat het 100% goed komt. Hè. Ik zie ook mensen bij wie dat het ook op jonge leeftijd dat er restsymptomen zijn. Soms heeft het ook een beetje te maken met de aanleg. Ja, hoe er zijn ook mensen die het meerdere keren krijgen. Het komt ook soms familiaal voor. En dan heeft dat soms ook te maken met de structuur, de bouw van bijvoorbeeld de canalis facialis, waardoor die wat nauwer is bijvoorbeeld en makkelijker inklemming krijgt. Daar staat geen leeftijd op.
Ja. Ook zoveel factoren weer, hè? Om dat gewoon niet te kunnen... Allee, Thijs had nood aan iemand dat tegen hem zei, zo lang gaat het duren en dan zit je er vanaf. Maar er zijn zoveel factoren dat dat gewoon onmogelijk is.
Het is een nare droom, hè. Mensen eigenlijk is het een nare droom waar je snel uit wilt. Maar niemand kan u vertellen wanneer die droom overgaat zijn en of dat die gaat overgaan, natuurlijk. Maar ik denk dat dan... informatie al heel, heel belangrijk is, dat je niet zelf op internet moet gaan zoeken van Dr. wat kan
Google.
Ik doen? kan ik oefeningen doen? Of,
Als je zo echt zo'n website ontwikkelt van in de eerste, direct na het eerste symptoom moet je je gezicht volsmeren met choco. Allee, mensen zullen het echt gewoon beginnen doen eigenlijk. Ja.
Maar daarom is het belangrijk, denk ik, dat je zei dat net, moet je zo snel mogelijk starten. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zo snel mogelijk iemand zien die hen niet alleen zegt van dit is de diagnose, maar die hen ook zegt, kijk, dit is nu de ernst waarin dat jij zit. En dat zijn dingen die je nu kan doen en dat doe je beter niet. Want mensen gaan inderdaad de gekste dingen gaan doen. Hè. En het lijkt ook heel logisch als een spier niet werkt, dat je die spier traint.
Ja.
Maar als mensen die uitleg krijgen van het lampje, dan begrijpen ze heel goed dat ze moeten wachten.
Ja.
En dan kan massage wel zeker positief zijn. En het uittrekken van het ooglid, waardoor dat mensen hun oog makkelijker dicht krijgen. Ja, dus die educatie is super belangrijk en ook die massages, dat de mensen niet beginnen de gekste dingen doen.
Klopt.
Zoals choco op de lippen.
Goed, dan zijn we een beetje aan onze laatste vraag komen. Hè?
Ja.
En die zult je wel kennen, Elisabeth. Dus,
als trouwe luisteraar.
Wat is jouw favoriete logopedische term?
Vond ik ook moeilijk, maar ik heb gekozen. Ik ben niet zeker of die al aan bod is gekomen of niet voor shared decision making.
Mm-hmm.
Een mondvol.
Ja.
Ik betrap mezelf erop en ik denk dat dat eigen is aan het feit dat wij zo opgeleid zijn als hulpverlener, dat je heel snel klaar zit met uw eigen doelen. En als ik iemand zie met een asymmetrisch gezicht, dan denk ik onmiddellijk, ik kan dat doen.
Ik kan u helpen.
Ik kan u helpen.
Ik kan u helpen.
Kom bij mij, ik kan u, of kom bij, of ga naar een mimetherapeut, of jij weet niet dat dat bestaat. Dus, of als iemand bij mij komt, dan denk ik, dat kan ik doen, en dat kan ik doen. Terwijl dat mensen niet altijd zelf die nood hebben of dat die noden elders liggen of dat er gewoon geen hulpvraag is. Ik denk dat dat in het begin van het therapieproces al heel belangrijk is, maar dat dat blijft, want als je dan een paar maanden aan de slag bent, is het gevaar dat je al snel zo in een soort routine van je hebt je doelen en dan denk je, oké, we hebben nu dat gedaan, nu ga ik dat doen, terwijl elke keer terugkeren naar de persoon die voor je zit en vragen, waar heb jij last van? Wat is voor u belangrijk? Waar we mee beginnen? Ik zie mensen die binnenkomen met heel veel synkinezen en ik denk dan, die synkinezen van dat oog, dat is toch iets dat mij heel hard opvalt. Laat ons daaraan werken. Ja. Maar vaak hebben mensen niet door dat ze die hebben. En dan is het heel belangrijk om... om daar toch op in te gaan. Of ook omgekeerd, als ik denk, dit is eigenlijk niet zichtbaar. Dat lijkt mij een pulsschil. Als ik naar uw gezicht kijk, ziet het er allemaal goed. Maar sommige mensen vinden dat dan net wel belangrijk. Denk ik dat dat heel belangrijk is. En dan, we hebben het daarnet ook over kinderen gehad. Ik heb vorig jaar interviews gedaan met experten rond good practices rond kinderen. Daar kwam ook heel hard naar voren. Ja, wat ik net ook zei, kinderen hoeven niet een probleem aangeboden te worden door iemand die vindt dat het een probleem is.
Klopt.
En ook daar is belangrijk dat er geluisterd wordt naar wat zij belangrijk vinden in het behandelproces.
Het is hun proces, het is hun lichaam, het is hun...
Ja, ik denk het is een shared... Ik denk het is ook niet alleen hun... Ik denk het is onze taak om ook duidelijk te maken van wat mogelijkheden zijn... Ja. Binnen de limieten van wat er mogelijk is. Maar om daarbinnen dan wel te kijken van wat zijn uw prioriteiten. Of, ja. In de laatste Café Facial hadden wij een interview opgezet tussen drie mensen, drie lotgenoten, met een totaal andere achtergrond, een ander verhaal, een andere leeftijd. Ja. En het ging toen over therapie. Het ging niet over therapie, het ging over wat geeft u kracht of wat is voor u belangrijk in uw verwerkingsproces. En één dame zei, voor mij is dat mijn behandeling, de therapie, het feit dat ik samen met mijn therapeut die doelen opstel en dat ik voel dat ik daar controle over krijg en dat ik mijn doelen haal, mm-hmm. Die we samen hebben opgesteld. En dan kwam die andere dame aan het woord, een jonge dame die eigenlijk geen herstel heeft in de aangezichtsverlamming. En die zei, ja, ik volg geen therapie. En er was zo'n reactie. Mm. En dan zei die, en dat was ook heel mooi, die zei, ja, ik heb een gesprek gehad met de therapeuten in het centrum waar ik kwam, want zij had ook naast de aangezichtsverlamming ook andere moeilijkheden. Omdat zij ook het idee had, ik moet daar aan werken, want ik zie die en die daarmee aan de slag gaan. En ja, dan hadden ze samen gekeken, oké, wat is nu uw stoornis? Wat is uw probleem? Oké, dit deel van uw gezicht werkt niet. En wat zijn dan de klachten die je als gevolg daarvan hebt? Oké, ja, dan zei ze, ze drukte heel plastisch uit. Ik kwijl mijn hoofdkussen 's nachts nat. En ja, ik sta scheef op foto's. Maar ik heb daar geen last van. Dat stoort mij niet. Mensen die naar mij kijken, die hebben er blijkbaar meer last van dan ik. En het stoort mij niet. Ik ben gelukkig. En dat oefenen, dat creëert voor mij een soort druk. Om te werken aan een doel dat er voor mij
dat
niet is.
Dat ik gewoon niet heb, ja.
En dan kwamen ze samen ook tot de conclusie, ja, therapie moet niet, omdat het mogelijk is. Maar vooral omdat jij ervoor kiest. Dus ja, ik vond dat wel heel mooi om die twee tegenover elkaar te zien. En ja, het is ook wel een les voor ons om een beetje therapeutische nederigheid te hebben. Niet altijd ons therapeut zijn te laten primeren, maar ook een stapje achteruit te zetten. En niet overal een hulpvraag in te zoeken of zo. Ja, ja, voilà. Daarom shared decision making.
Dat is een hele mooie. Ja, inderdaad.
Alright.
Cool.
Dat was mega, mega boeiend.
Ja, ik vond het echt super tof. En het is zo niche, hè, dat gezegd. Hè. Dat echt zo, het is niet heel veel mensen dat ermee werken, maar ik vind het eigenlijk echt ook zo relevant voor iedereen eigenlijk gewoon. Omdat dan,
absoluut.
Je komt het wel in je omgeving wel tegen, hè, Ali. Ja. En het is denk ik heel belangrijk dat er de juiste informatie rond wordt verspreid.
Dus okay. Ja, dan kunnen wij u alleen nog maar keihard bedanken, Lisbeth.
Ja, om tot hier te komen. En heel graag gedaan.
Goed. Salukes.
Vond het fijn. Dag.
Dag.